Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, een hele goede dag. Daar zijn we weer. Eén dagje later dan u van ons gewend bent. Omdat we natuurlijk ook Nederland-Gibraltar moesten evalueren.
Ja, dat was maar niet gedaan.
Godzie mijn.
We hebben allemaal gisteren gezeten.
Niet doorheen te komen, echt.
Een hoop chagrijn dat
gescheeld. Heel veel, ja.
He? Ook bij ons.
Ja.
Waarom zitten we eigenlijk niet beneden voor de camera's?
Ja, het is allemaal planningstechnisch lastig. En het haar van Mike Verwij zit niet zo goed voor
mij. Nee, donderdag even naar de kapper.
Ga je donderdag naar de kapper?
Hanni Hanna,
de kapper van de sterren.
Zeker.
Zo is het. Ja,
en Mike
Verwij. En Mike Verwij uit Hilpendam. Ja. Hé, hey, maar jongens, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het was wel even een zware bevalling, zeg.
Wanneer ben jij
deze
afgehaakt?
Twee interlands.
Ik ben gaan strijken de tweede helft.
in de kuip.
Ja.
In de kuip. Ik ben niet afgehaakt, want ik dacht... ja. Straks gebeurt er iets, dan heb ik dat niet gezien. En dan sta ik voor aap in die podcast natuurlijk.
Ja. Nee, maar daardoor heb jij wel gezien dat die overtreding wel een rode kaart was, toch?
Nou, dat.
Voor hetzelfde geld...
Toen was ik wel afgeleid, moet ik eerlijk zeggen.
Oh, moet Slot met 3 spelers minder, hè?
Nou,
de rest van het seizoen... Ja.
Want dat is...
Geertruiden, denken ze 4 tot 6 weken. Trauner, die zat er niet bij Oostenrijk. En dan Viva zou de derde kunnen zijn.
Ja.
Voor hetzelfde geld breekt hij zijn been. Dus ik denk dat Slot... wel met de zweet in zijn handjes heeft gezeten, hoor.
Ja, dat is uiteindelijk wat dan overblijft bij en na die interlands. Dat de clubcoaches inderdaad met heel veel zorgen naar die wedstrijden kijken. Want het zijn natuurlijk echt van die wedstrijden waar je dan inderdaad geblesseerd kan raken. Door
Zal
een opbouwen
Simeone schop. Ook met zorg hebben gekeken? Of nou, denkt hij van, het maakt me niet zoveel uit?
Nou, zeg jij het maar.
Nou, zoals Depay speelde, zowel tegen Frankrijk. Frankrijk vond ik nog niet eens zozeer zijn schuld. Maar tegen Gibraltar ging hij wel heel nadrukkelijk de spelbepaler uithangen.
Zo werd hij ook opgesteld eigenlijk, hè?
Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk werd hij gewoon als tweede spits opgesteld.
Okay.
Alleen hij vulde het aan als een spelbepaler aanvallende middenvelder.
Ja.
Ja, er stond Weghorst uiteindelijk toch nog weer alleen. Dus ik denk dat het bij Simeone niet had gebeurd. Die had er wel wat van gezegd, ja.
Maar Koeman zei daar wel iets over. Het is eigenlijk natuurlijk wel heel triest dat de aanvalsleider van het Nederlands elftal, al stond Weghorst dan gisteren in de spits. Maar in feite is Memphis dat natuurlijk. Ja, die heeft nog geen 90 minuten achter elkaar gespeeld. En ja, daardoor heb je eigenlijk als vermeend topland, als Nederland zijnde, natuurlijk wel een probleem in de spit.
Nou, dat heeft hij wel. Maar Koeman ging daar aan één ding wel voorbij. En dat was wel heel slordig voor die bondscoach. De bondscoach van het Nederlands elftal wist niet dat Memphis Depay 3 dagen eerder onder zijn leiding 90 minuten had gespeeld.
Oh ja, ja, ja.
Nee, ja, maar dat ging
Dat is toch wel slordig.
Ik denk dat hij clubverband bedoelde.
Ja, maar hij kan wel zeggen wat hij wil. Maar hij zei gewoon, hij heeft helemaal nog geen 90 minuten gespeeld. En 3 dagen ervoor had hij 90 minuten gespeeld.
Maar Koeman lijkt vast te houden aan...
Hij had hem beter 3 minuten eerder kunnen wisselen. Ja. Iemand anders die penalty kunnen nemen. Ja.
Hij heeft helemaal geen goed moyenne, hè, die Depay. Wat was het, van de 14-4 gemist of zo?
Ja.
Zoiets? Maar hij houdt het vertrouwen. Maar
28,7%.
Ja, binnenkort is hij gewoon topscorer aller tijden van Nederland zelf dan.
Maar ja, is dat een maatstaf? Vroeg ik mij nog af.
Nee, ik vind het geen maatstaf. Ik heb er ook over na zitten denken. Ik denk van, welke momenten blijven me nou bij van de paai op grote toernooien? En dan keer je automatisch terug naar 2014. Toen hij als invaller, toen was hij een stuk jonger uiteraard. Maar toen hij als invaller 2 goals maakte.
Tegen Australië, was dat niet?
Tegen Australië maakte hij echt een hele belangrijke goal. Dus daar refereert iedereen dan aan, maar dat is in 2014, dat is 9 jaar geleden. Maar daarna heeft hij op grote toernooien nooit de indruk gemaakt. We zijn natuurlijk ook op 2 toernooien, heeft Nederland ontbroken, maar daar is hij ook mede debet aan.
Hij heeft onder Koeman wel een hele goede periode, samen met Wijnaldum een hele goede periode gehad, maar dat was eigenlijk meer in de aanloop en de Nations League, noem jij geen groot toernooi, denk ik.
Nee, nou het is wel een prijs, maar het is geen...
Maar Koeman lijkt vast, je schreef ook vanochtend over een beetje de contouren van het oranje onder Koeman de komende periode. Hij lijkt wel echt vast te gaan houden aan Wijnaldum Depay. Het koppel dat hem altijd heel erg goed is bevallen natuurlijk. Maar ja, je kunt je wel afvragen, is dat een koppel wat je nog de komende jaren ver gaat brengen?
Maar hoe heet dat? Zijn deze wedstrijden... zijn dat
maatgevend?
Maatgevend, is dat een serieuze graadmeter?
Nou ja, zijn er alternatieven ook?
Nou, voor die twee.
Ja?
Ja, ik denk dat er best wel alternatieven zullen zijn. Ja. Ik denk dat op termijn, en denk ik, gisteren speelde die slecht. Maar Xavi Simons is op termijn denk ik ook wel iemand die achter de spits kan spelen. Ja.
En voor de spits? Zou jij wel aan de paai blijven vasthouden?
Voorlopig wel. Maar ja, dat kan nu niet, want hij is nu een tijdje uitgeschakeld. Al zal hij in juni waarschijnlijk wel weer fit zijn, mag ik hopen. Maar ja, ik zie de echte spitsen. Kijk,
Weghorst is het ook niet, hebben we gisteren gezien.
Die hield eerder de ballen uit de goal dan dat hij ze erin werd.
Ja,
ja. Je hebt Robbie, maar die speelt niet bij Ajax. Dus dat moet hij eerst gaan doen. Dat is natuurlijk wel een speler die in alle vertegenwoordigende elftallen in de spits heeft gestaan. Ja, Koeman gelooft er nog in. Hij liet hem alleen niet invallen in twee wedstrijden.
Ja.
Dus ik zie hem op heel korte termijn niet echt.
Het is natuurlijk wel treurig Nederland dat we gewoon geen spitsen hebben.
Van Nistelrooy, Kluivert, Bergkamp, Van Persie.
Van Basten.
Cruijff, Kieft.
Bosman.
Ja. Nou ja.
John van Loen. Ja, die misten we gisteren. Wij hadden nog op de tribune over. Hadden we John van Loen nog maar.
Ja. Jurie Mulder. Heeft ook nog wel belangrijke goals gemaakt.
Luc de Jong. Gisteren heel goed kunnen gebruiken.
Ja, maar,
de bezetting voor de goal moest goed zijn, maar die was niet goed.
Maar dat is toch wel... Ja, als ze er niet zijn, dan zijn ze er niet zo simpel als het ook, toch? Of zie jij nog iemand waarvan je denkt, die zou die functie kunnen vervullen?
Nee, ik denk van die veelgeroemde opleiding in Nederland. Het is wel heel treurig dat er geen aanvallers, geen topaanvallers meer opleiden. Nee. Ja, allemaal jongens die van binnen naar buiten komen aan de buitenkant. Dat willen ze allemaal graag. Maar in de spits spelen, dat is er niet bij. En natuurlijk is dat ondankbaar. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel de mooiste plaats die er is in een elftal.
De enige linie die min of meer vaststaat is de achterhoede.
Ja, ja. En die kregen er vier om de oren tegen Frankrijk.
Nou ja,
dat was natuurlijk wel een andere samenstelling, maar zonder Dumfries en zonder de Ligt.
Ja, maar de Ligt speelde natuurlijk ook niet bij het WK.
Heeft het centrum de Ligt van Dijk voldoende snelheid? Ja, maar even... Sorry, het is een beetje doemdenken allemaal. Doemdenken, dat is zo koot in de bier.
Oh ja.
Ja. Ja. Ik hoorde gisteren...
Was jou, ben jij daar vlakbij geboren, waar Wim de Bie... Het was in,
wij keken dat wel altijd, ochtends of zondag.
Ja.
Maar ik heb dat als kind.
En jij komt er ook uit Den Haag?
Ik kom wel uit Den Haag, ja. Ja. Ja, ja, ja.
Nou, gisteren een enorme onthulling, dat wist ik niet. Dat Coat en de Bie een filmpje hebben opgenomen op het hoofdveld van SV Alblasserdam.
Niet?
Ja.
God, dat is dan toch nog positief nieuws.
Ik, ik zal hem er even bij pakken.
Oh.
Vier manieren om een doelpunt te scoren. Misschien moeten ze dat filmpje ook even doorsturen naar Depay en Wout Weghorst.
Ja, wat leuk.
Maar,
en scoorden ze?
Ze scoorden.
Ja? Ja. En wie scoorde de?
Coat.
Ja. Ja.
De eerste keer door de keeper te vragen hoe laat het was. Die keek op zijn klokje en toen was de goal. Ja. Geniaal filmpje. Ik laat hem jullie zo echt zien.
Zet hem op je socials. Oh, ja. Dan kunnen de volgers, jouw volgers, jou meer dan 100.000, toch? Volgers op Twitter.
Ja, mag dat zomaar? Recht of vrij? Of?
Oh, dat weet ik niet. Dat is weer een ander. Ik kan hem wel delen als link. Maar de achterhoede, daar kan Koeman wel met gerust hart op voortborduren.
Ja, uiteindelijk wel.
Oké, topscorer.
Oké, topscorer, ja. Dan speel je tegen Gibraltar en dan wordt een verdediger de topscorer van de wedstrijd.
En hij vertelde na afloop in de mix dat hem na de jeugd nooit meer was gebeurd dat hij twee keer in de wedstrijd had gescoord. Dat lukte Weghorst niet, maar Ake wel.
Maar hij kreeg bij die tweede kreeg hij wel een beetje hulp van die
Gibraltar ineens.
Juist.
Nee, maar goed. Laten we heel veel de stelling pakken, want we kunnen daarna er even over doorbabbelen.
We zijn vrij vroeg.
Ja, tuurlijk. We maken er gewoon een lekkere oranje klap van.
Een belletje gaat van rollen, of niet?
Nee. Okay. Nee. Wiever is een verademing op het middenveld bij Oranje.
Eens.
Oneens.
Oh. En toch was het een kip-kerry-vergiftiging.
Eens.
Eens.
Gedweept met Van Gaal's irritant.
Eens.
Oneens.
Echt? En Ake wordt inderdaad topscorer van Oranje in deze kwalificatiereeks.
Oneens.
Oneens.
Oké, nou dat waren ze alweer.
Ja,
je moet naar Den Haag. Nee.
Maar
hoe laat is dat eigenlijk? Hoe laat begint dat?
Ja, vanavond pas. Oh.
Wie was die anonieme VVD-burgemeester van de middelgrote stad?
Daar heb ik over nagedacht. Ik heb er wel een gedachte bij. Maar ja, hij is natuurlijk anoniem, dus dat kan ik natuurlijk niet vermelden.
Spreek eens uit.
Goed. Er werd heel erg negatief over van der Wal. Nee, ik heb een idee. Ik weet niet of het een middelgrote stad is.
Ik vond die uitspraak van Ton Eliot wel heel erg gewaagd. Dat was niet zijn favoriete minister.
Nee. Ja, dat wordt inderdaad
zegt ook wel alles, hè?
Aan de stoelpoten van Van der Wal gezaagd. Zoals alleen Valentijn Driessen dat eigenlijk.
Maar niet door de Telegraaf, toch?
Nee, maar via de Telegraaf.
Oh, via de Telegraaf.
Even
overigens.
Ja?
Dacht ik kon wel heel goed vinden, hoor, in dat hele verhaal.
Ja?
Ja, heel goed.
Ja, het gaat over hoe zij het stikstofbeleid heeft uitgevoerd.
Maar zij speelt ook empathie.
Onderdeel van het probleem.
Als ze bij die boer is, speelt ze empathie.
Ja.
Het interesseert ze geen ruk. Nee. Het is gewoon een rasbestuurder.
Ja.
Ja, ja, Wouter zit ook op mijn plan.
Wouter de Winter. Ja, Wouter de Winter heeft vanochtend de voetbalanalyse gegeven.
Ja,
spot on.
Was het raak?
Ja. Hij vond het heel erg leuk dat Hartman was ingevallen bij Gibraltar.
Wat zou makkelijker zijn? Voetbalanalyses geven? Ik vul hem aan. Okay. Voetbalanalyses of politieke analyses? Wat denk je makkelijker?
Politieke analyses.
Ja?
Tuurlijk.
Ja.
Ik hoorde ook. Het zo verschrikkelijk veel.
Ja,
iedereen rolt over elkaar.
Jacht naar het nieuws.
Ja.
En als politiek verslaggever krijg je natuurlijk gewoon alles. Elke partij heeft er belang bij om in die krant te komen. Dus je krijgt alles in de schoot geworpen.
Nou, en ze proberen elkaar allemaal af te zagen. Dat heb je in de voetballerij
niet. Nee, dat doe jij niet natuurlijk.
Nou ja, als een analist doe je dat misschien soms, als het nodig is.
Ja.
Nee, maar de hoofdpersonen zelf, de politici.
Is er wel eens in het kabinet een kipkerrievergiftiging geweest eigenlijk?
Dan moet je aan Van der Wal vragen. Ja. Die gaat...
Maar dat is toch wel...
Kippenboeren of af en toe.
Dat moeten we toch heel eventjes duidelijk hebben nu. Misschien vraagt Tom een grote...
Duidelijk hebben. We hebben vrijdag
misschien
toch...
komt er nog een reconstructie.
Kip en klaar waren we vrijdag. Ja. Of is het klip... Nee,
kip en klaar.
En nu aan de lijn de oude huisarts van Valentijn.
Ja, maar het blijft
die
niet...
Die ik trouwens weer tegenkwam.
Oké.
Okay. En die zei... En dat was net na onze podcast. En toen waren De Ligt en Verbrugge... Die waren terug bij de selectie. Hij zegt nou is het helemaal 100%. Ja. Echt grote onzin. Gewoon voedselvergiftiging.
Ja.
Kipcurry.
Ja.
Want...
Maar ook dat toetje was ook niet zo goed gevallen, toch? Die toetjes vallen ook niet zo goed bij Woudschoten, toch? Maar...
Nee.
Wat was het? Gizmo-punning.
Ja, zoiets.
Maar,
even aanhaken op wat Valentijn zegt. Het is heel gek dat er 5 spelers het hotel uitgaan. Volgens de KNVB met een buikvirus.
Ja.
Zelfs een leek als ik weet dat... een buikvirus, nadat je klachtenvrij bent, ben je nog 3 dagen besmettelijk. Dus dan haal je die gasten niet terug in je spelersgroep.
Nee, maar je stuurt ze ook niet onbeschermd gewoon naar huis in de taxi. Misschien heeft die taxichauffeur nou ook wel buikgriep.
Ja.
Die heeft een hand, je betaalt. Je geeft dan een hand.
Nou, de speler hoeft niet te betalen natuurlijk. Ah, nee. Maar goed, het is nog niet bevestigd.
Maar nee, het wordt ontkend. En dat snap ik ook wel. Kijk, de KNVB huurt een aantal koks in. Ze nemen die hele keuken van Woudschoten over. Toch een gerespecteerd, gerenommeerd hotel. Ook lekker als dan opeens daar in de keuken voedselvergiftiging plaatsvindt. Dus ik snap het wel. Die KNVB probeert natuurlijk Woudschoten, de koks, allemaal een beetje te beschermen. Maar ik denk dat er de volgende keer, als het Nederlands elftal zich meldt, dat er door de spelers toch zal worden aangegeven van jongens, hoe gaan we hier nou mee om? En ga dat wel even zorgvuldiger dan de vorige keer.
En geen kip curry dan?
Misschien wel. Ja. Maar dan gewoon goede kip.
Nou ja, jullie zijn ervan overtuigd dat het zo is. Het is nog niet uit officiële bronnen bevestigd. Ja,
ik wil wel even zeggen dat Wijnaldum zei in Parijs in de mixzone gewoon. Dat 's ochtends om 8:00 al in de groepsapp van het Nederlands elftal ging. Wij zijn weg. Want voedselvergiftiging.
Oh ja?
En volgens mij zei Gakpo gisteren precies hetzelfde tijdens de persconferentie.
Okay.
Kijk, dus en Gakpo was een van degenen die moest vertrekken.
Kijk, en even voor de duidelijkheid, want wij hebben alleen geschreven dat de volle overtuiging is bij de betrokkenen en hun omgeving dat het de kip curry was.
Ja, met mooie koppen erbij. Ja, nee, het is wel. Jullie hebben die kip curry wel een beetje wat crème fraîche doorheen gedaan, zeg maar. Het werd wel.
Nou ja, dit is natuurlijk kip curry gate.
Ja.
En de kip curry in het land. Zo gaat hij wel de boeken in.
Ja. Hey, Wiever. Dat is dan toch. Oké, is een positief puntje. Maar Wiever, het is tegen Gibraltar. Dus dat moet je er verder mee. Maar je ziet wel toch.
Ja, daarom
dat hij.
Oneens, maar...
een bepaalde.
Hij had
jij bent altijd al fan geweest van
Wiever. Ja, hij had de meeste balcontacten in de eerste helft. Meer dan heel Gibraltar bij elkaar. Hij had meer balletjes naar dezelfde kleur gespeeld dan Martin de Roon in 30 Interlands.
Ja.
Nou, dat is al een hele goede prestatie. Maar weet je wie ik eigenlijk nog beter vond?
Nou?
Op die plaats, Deli Blind.
Ja, maar dat kan
daarbij
toch
wel in oogschouw genomen dat hij tegen 10... jongens uit Gibraltar speelde. En Wiever tegen 11. Het waren ze nog wat fitter. Maar hij deed gewoon wat hij moest doen. En zo moeilijk was het allemaal niet wat hij deed. Maar hij deed in ieder geval deed het wel goed.
Maar is hij
in Interland 101. En het enige vervelende voor Blind was dat elke keer als hij in schietpositie op de rand 16 kwam, kwam hij uit op zijn rechterbeen.
Ja.
Want hij kreeg wel 3 of 4 keer de mogelijkheid dat je dacht van haal nou uit. Ja. Oh nee, rechterbeen. Maar die viel inderdaad ook gewoon prima in.
Maar Koeman, en dat wordt ook zijn plaats. Dat en centraal achterin, ja, niet meer linksback. Zei Koeman na afloop. Malatia en Ake, die zijn de enige opties voor de linksbackpositie. Ja. En Koeman niet meer, of Daley Blind niet meer. Maar ik vond dat hij prima inviel.
En dat is wel knap hoor. Want bij Bayern München speelt hij gewoon bijna niet. Nee. Dat je dan toch in het Nederlands elftal. Ja, kijk, ik bedoel.
10 man Gibraltar.
Ja, nou ja, ik wist dat die zou komen. En dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Natuurlijk is het Gibraltar en tegen 10 man. Maar dan nog moet je er wel even staan. En dat doet hij. En Daley Blind heeft eigenlijk ook nooit verzaakt in het Nederlands elftal.
Nee, het is wel pijnlijk om als je Daley Blind ziet voetballen. Al is het tegen 10 man in Gibraltar. Maar het is iemand, in ieder geval iemand die de bal naar de goede kleur kan spelen.
Op snelheid.
Dan zie je dat Ajax dat nou juist mist op dit moment. Gewoon iemand die een balletje kan inpasen vanuit achteruit.
Ja, ja, dat is zo. Het is een van de beslissingen van Gerry Hamstra geweest. Om zeg maar nog langer het vertrouwen in Schreuder te houden. Waardoor je zeker wist dat de familie Blind zou vertrekken. Dat is natuurlijk al uitvoerig besproken in deze podcast.
Mm-hmm. Wat ik wel een beetje lullig vind, is dat Mike iedere keer maar dat hoofd van die Gerry Hamstra op dat hakblok
ligt al op het hakblok.
Ja, daar wil ik ook wel wat over zeggen. Want hoe meer mensen je ook binnen Ajax spreekt. Kijk, Gerry Hamstra is natuurlijk. Ik zie Pimmel.
Dit
wordt de kop van de podcast.
Nee.
Maar Gerry Hamstra is natuurlijk door Suzanne Lendering en Klaas-Jan Huntelaar voor de bus gegooid bij Ajax.
Maar niet door hoger echelon?
Nee. Ze hebben
die draagt toch
zij
uiteindelijk.
Is de directrice.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar zij is natuurlijk gewoon heel slim. En Huntelaar ook. Ze zijn afgelopen zomer met z'n drieën opgetrokken. En ze hebben dat hele transferbeleid voor rekening genomen. Af en toe met assistentie van Edwin van der Sar. Ja, en dat is één grote puinhoop geworden. En er wordt één iemand op afgerekend. En dat is natuurlijk het makkelijkste slachtoffer. Dat is Gerry Hamstra. Die heeft ook heel veel fout gedaan. En begrijp ook niet verkeerd. En als je ook ziet dat er voor 113 miljoen is geïnvesteerd. Ik denk als Valentijn en ik onze middag boos hadden gemaakt dat we betere aankopen hadden gedaan.
Mm-hmm.
Nou, dus misschien een beetje over.
Ja, wie had je gehaald dan?
Nou ja.
Nou, ik heb er niet over na. Dit wordt nu zo voor mijn voeten geworpen. Maar ik had Charles de Ketelaar. Die had ik op
100%. Ja, die wilde Schreuder meenemen. Hè? Ja, inderdaad. Ja.
Maar dus ik snap wel dat er uiteindelijk ook wel koppen moeten rollen. Maar het is wel heel makkelijk om Gerry Hamstra eruit te gooien. En dan Suzanne Lendering lekker te laten doorgaan alsof er niks gebeurd is. Ze heeft geen verstand van transfers. En ze zal nooit verstand van transfers krijgen. Waarschijnlijk wel heel veel verstand van cijfertjes.
Ja.
En misschien moet ze zich daar in de toekomst mee bezig gaan houden.
Maar nog even terug naar het Nederlands elftal. Hè. Moeten we ons nou hele grote zorgen maken over de komende jaren? Of,
ik word echt heel abrupt onderbroken. Want ik wilde eigenlijk nog één ding zeggen.
Vertel, ik wou er zo op door.
Dat moet iemand een genadeklap krijgen.
Dat vond ik namelijk wel het mooiste in het afscheidspersbericht van Leen Meijhard.
Mm-hmm.
Hij had gezorgd voor een vrouw in de directie. Er werd niet gezegd dat ze kwaliteit had, dat ze het goed deed. Maar er zit een vrouw in de directie. Gefeliciteerd.
Ja, maar als zij in principe die financiële zaken gewoon goed doet, dan hoeft er toch niet zoveel aan de hand te zijn.
Nou ja,
het was toch ook een beetje het machtsvacuum waardoor ze misschien zich meer toe-eigende.
Er is iets gebeurd bij Ajax. Vanaf het moment dat Mark Overmars is, is zij in die ruimte gedoken. En ze vindt het zo machtig mooi om bij die onderhandelingen te zitten. Op momenten dat ze aan de rem moet trekken, doet ze het niet. Op momenten dat ze niet aan de rem moet trekken, doet ze het wel.
Is een beetje bijrol, hè?
Ja, precies. Ja, jij doet dat veel beter in deze
Jij bent alleen iets minder met financiën.
Ja, dat is zeker heel slecht in je.
Wat is dat? Gat in je hand.
Ja.
Maar dat iedereen lacht haar binnen de organisatie een beetje een beetje uit.
Ja, is dat echt zo?
Ja, ze heeft er echt een puinhoop van gemaakt. Ja.
Maar financieel is zij natuurlijk volledig afhankelijk van de resultaten van het eerste elftal en van het aan- en verkoopbeleid. En daar heeft ze nu dan wel een hand in gehad, wat Mike terecht zegt. Maar voor de rest moet het toch niet zo moeilijk zijn om financieel directeur van Ajax te zijn, lijkt mij.
Nee.
Wat voor invloed kan je daar in feite op de cijfers hebben? Je bent afhankelijk van aankoop, verkoop, prestaties en de marketing. Ja, en dat moet je optrekken en aftrellen.
Mm-hmm.
Zeg ik dat goed?
Ja.
Nee? Aftrekken en optellen?
Aftrekken en optellen, ja.
Zijn we optrekken en aftrekken?
We zijn nou aftrekken en optellen.
Kijk uit, dat soort dingen kunnen hier niet gezegd worden in deze podcast.
Maar dat is op zich, daar kan ze natuurlijk weinig fout in doen. Dat heeft Jeroen Slob natuurlijk ook prima gedaan al die jaren dat hij daar financieel directeur is geweest.
Maar is er nu met Maurits Hendricks op die post en onze oude topman van ProRail in de RVC meer kans dat het rustig gaat blijven
Zeker
de komende
meer
tijd?
Meer voetbal
gekomen. Over Pierre Eringa. Die heeft zich voorgesteld. En er was nog nooit iemand bij Ajax binnengekomen die het zo vaak en zo lang over zichzelf had gehad.
Nou, maar serieus, dat heb jij veel insight allemaal.
En het leuke is dat hij... Ja, hij wilde ook wegblijven uit de media. Dat was Leo van Wijk en Lee Meijert goed gelukt. Maar hij presteerde het om de eerste avond bij NPO Radio 1 te zitten.
Precies, ik zag jou nog reageren op dat interview.
En vervolgens zat hij bij Op 1. Hij heeft het over Dassenburgten gehad. Over het
maar daar heeft hij wel verstand van natuurlijk.
Daar heeft hij wel verstand van, ja.
Ja. Nee, maar want dat interview, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Hij heeft natuurlijk bij Op 1 dat interview gegeven. Dus iedereen zat toch een beetje te kijken van nou, handen wrij vindt. Ja. Nu komen onthullende uitspraken.
Maar kijk, je komt ook zo goed over als je interviewers zijn. En gewoon alle relevante vragen zijn gewoon...
Oei, wat deed jij scherp vandaag, joh.
Wie waren dat, Mike? Wie waren dat?
Nou, kijk nou uit, dan word je nooit meer bij Op 1 uitgenodigd.
Een van mijn mentoren was dat, denk ik.
Charles Groenhuizen.
Is dat een van jouw mentoren?
Nee, die zie je ooit één keer geweest.
Ja, weet ik. Ook voor jou.
Eén of twee keer. Ja, want wij kwamen... Jaap
voor mij Groot, ook?
Jaap de Groot zat hier toen ook nog. En wij moesten wel les van Charles Groenhuizen zouden wij wel nodig hebben als we meer in de media zouden verschijnen.
Oh ja?
Ja. Was niet helemaal gelukt.
Nee.
En Carrie ten Apel.
Ja, maar
het ging niet over Gerry Hamstra. Het ging niet over het ging heel kort even over Overmars. Maar gewoon echt alle relevante vragen. Over Julian Ward ging het heel kort, maar daar werd niet op doorgevraagd.
Nee.
Verspeelde tijd.
Oké, goed. Het Nederlands elftal nog heel eventjes. Wat ik wilde zeggen is, Koeman heeft natuurlijk bij Ajax toen verjongd. Toen hij coach was en toen meen ik me nog een wedstrijd herinneren. Uit bij Arsenal was het geloof ik. Met Nigel de Jong en al die gasten die toen...
Eerder al had hij verjongd hoor.
Ja. Ja. Moet hij dat nu niet meer bij...
Zijn baas, Nigel de Jong.
Ja, inderdaad ja. Moet hij dat niet meer gaan doen bij Oranje? Van dat je toch op een gegeven moment inziet van ja, bepaalde spelers. Nou, je noemde al Martin de Roon.
De vijver is natuurlijk...
Mickey van der Ven.
Is niet overvol. Mickey van der Ven, ja.
Nee, ja, god, ik zeg het
is
maar.
Is de baas van alle kroegen, hè? Heb je dat gelezen?
Mickey?
Ja?
Oh, dat wist ik niet.
Nee?
Nee. Ja, ik heb het interview, ik heb alleen gelezen dat hij veel contact met zijn vader heeft.
Ja, een pa die had gezegd van, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou klant zijn in de kroeg of wil je de baas zijn van alle kroegen?
Ja. Ja.
Dus,
doorballen jij.
Doorballen.
Maar achterin is natuurlijk niet nodig, want daar ben je wel goed gezet.
Kijk, de afgelopen dagen heeft Virgil van Dijk natuurlijk behoorlijk het draaien om zijn oren gekregen. Hoor. Van niet de minste natuurlijk. Hè. Ex-bondscoach Marco van Basten, Ruud Gullit, ex-assistent bondscoach. Ja, en die hebben met beelden erbij, hebben die toch wel even blootgelegd waar Van Dijk een beetje aan... Ja. Waar het bij Van Dijk aan mankeert. En dat is toch ook de verantwoordelijkheid nemen. Hè? Zowel in balbezit, maar ook bij balverlies.
Maar Van Basten, die heeft hem tijdens het WK natuurlijk ook al gigantisch bij zijn oren gepakt. En even heen en weer geslingerd. Dat leek toen wel op een persoonlijk vetertje. Waarom weet ik ook niet. Maar nu was het met beelden. En Virgil van Dijk speelde ook niet goed. Die zijn de mixzone. Ja, het gaat nu eenmaal met pieken en dalen. En hij komt natuurlijk ook terug van de blessure. En voetballers, zijn geen robot.
Maar die blessure is al een tijdje geleden.
Maar ook in de Premier League krijgt hij ook veel kritiek. Ja.
Maar het punt is, het is wel zo, na die operatie. Maar wat mij, we zaten naar Frankrijk-Nederland te kijken, Mike en ik. En dat was al na 2 minuten dat we zeiden, waarom geeft hij iedere keer iedere bal aan Geertruida? Die komt net kijken, die is debutant. En moet die dan de opbouw direct gaan verzorgen? Mm-hmm. Terwijl hij alle ruimte had. En dat werd gisteren dan ook in die beelden, hebben ze dat laten zien bij Rondo. Ja. Ja, en dat viel ons eigenlijk ook direct op. En het lijkt wel of die verantwoordelijkheid een beetje ontloopt.
Want AK kan natuurlijk ook gewoon in de as staan.
Die zou er eventueel ook nog kunnen staan aan de linkerkant. Ja.
Taylor moeten we toch ook even benoemen. In appgroepjes met vrienden is dat misschien wel de meest besproken speler.
Die had gisteren een levende kip op, zag ik.
Ho?
Bij de speld, heb je niet gezien?
Oh, dat heb ik even niet meegekregen, denk ik.
Nee, die had snel een levende kip op. Want stel je voor dat die gek me nog een keer opstelde.
Ja, serieus. Maar er is binnen, ook binnen Ajax, maar ook bij Oranje nu weer, altijd heel veel te doen over Taylor. En de vraag die een beetje boven de markt hangt is dan, wat zien die bondscoaches toch in Taylor? Wat zien clubcoaches toch in Taylor?
Wel even ter verdediging van Taylor, want hij had schuld aan die eerste goal. Dat is natuurlijk heel vervelend als je uit bij Frankrijk binnen 2 minuten achterkomt. Dat was gewoon heel slecht gedaan. Hij werd gewisseld, maar Koeman zei daarna ook wel dat hij nog veel meer spelers had kunnen wisselen. En er moest een van de 2 zessen moest eraf. Nou, dat was Taylor of de Roon. De Roon had wat mij betreft ook gekund, want die speelde ook dramatisch. Daar kwam Weghorst voor in de ploeg. Dus wel ter verdediging van Taylor. Hij is 20, uit bij Frankrijk in een selectie waar gewoon 12 spelers worden gemist. Je wordt voor de leeuwen gegooid. En ik denk als je achteraf vraagt dat hij misschien het liefst deze wedstrijd wel had overgeslagen.
Ja.
En het was heel slecht, maar het is zonder meer wel een heel groot talent. En bij Ajax zit hij ook niet in zijn beste fase. Daardoor was het voor hem ook vervelend dat hij uit bij Frankrijk moest spelen.
Maar als je Wiever ziet spelen, hè, het zijn niet helemaal hetzelfde type spelers. Maar die pakt wel meteen zijn podium bij Feyenoord dit seizoen, bij het Nederlands elftal. En Taylor worstelt eigenlijk al het hele jaar om van invloed te zijn bij Ajax.
Maar Taylor was vorig jaar best goed bij Ajax. En die heeft toen een WK-plaats afgedwongen onder Louis van Gaal. Dus je kunt niet zeggen dat hij helemaal niks kan, want dat is echt onzin. Maar Wiever zit nu in een hele goede periode. Mm. En ik hoorde van Virgil van Dijk, het zijn geen robots.
Nee.
Dus het gaat met pieken en dalen. En dat geldt ook voor Taylor. En dit is misschien wel de gebruikelijke dip die elke jongere krijgt. En misschien krijgt Wiever die ook nog wel een keertje.
Wat de kritiek is dat hij een hele doorsnee speler is in alle facetten van het spel. Dus overal scoort hij zeg maar een 6,5, 7. Mm-hmm. Maar niets is exceptioneel. De meeste spelers hebben iets exceptioneels.
Tweebenig.
Goed.
Ja,
dat moet je wel laten zien dan.
Het heeft best wel lang geduurd bij Ajax voordat hij zijn contract verlengde. En toen stonden echt de topclubs van Juventus tot Manchester City, die stonden in de rij om hem.
Maar dat zegt niks, Mike.
Weliswaar heel goedkoop over
dan
te nemen.
Dan kan je hem heel goedkoop, kan je bijna voor niks overnemen. Dus ja, dat zeg maar ook niet zo.
Nou ja, maar kijk.
Hij komt gewoon op dit moment gewoon veel te kort voor het Nederlands elftal. En dat hebben we nu weer gezien. En bij die trainingen bij het WK viel hij ook niet echt op. Er waren wel spelers, Simons bijvoorbeeld, die viel daar wel vaak op. En Berghuis,
Noah Lang.
Ja, en hij niet. Het is gewoon een beetje een grijze muis in alles.
Op dit moment, nog kunnen groeien wellicht. Gravenberg was natuurlijk wel van meer, had een prominentere rol op zich genomen bij Ajax. Nou, die is nu dan weer weggezakt natuurlijk bij München. Of die speelt in ieder geval niet veel.
Maar ja, dat was natuurlijk ook het gekke zeg maar in de WK-selectie van Gaal. Want eigenlijk, Gravenberg ging weg. En Taylor was de man achter Gravenberg. Mm. Dus eigenlijk stond hij wel iets hoger in de pickorde. Dus het was denk ik wel een bonus voor Taylor dat hij mee mocht naar het WK. Een hele grote teleurstelling voor Gravenberg. Ik denk dat Gravenberg ook wel spijt heeft op dit moment van zijn overstap naar Bayern München.
Terwijl jij over dat veelgeroemde plan met Gravenberg.
Ja, dat zou een plan zijn. Ja, als Nagelsman dat plan had, dan ligt het nu waarschijnlijk in de prullenbak.
Nagelsman, toevallig las ik het vanochtend. Dus stond ik dacht in beeld, maar dat hij verzaakte.
Wie Gravenberg?
Gravenberg. Bij balverlies verzaakte. En daar herken ik wel iets in. Ook bij Ajax liet hij ook heel makkelijk de boel lopen. Hij was dan verdedigende middenvelder, maar dan laat je de boel niet lopen. Op het moment bij balverlies. En dat heeft hij gedaan. Ze stonden ook een wedstrijd met 4-0 voor. En dat werd 4-2, omdat hij twee keer zijn man liet lopen. Ja, dat moet je in Duitsland niet doen. En dat gebeurde daarna nog een keer. En ja, dan beland je gewoon op een zijspoor. Dus, maar ik vind ook, ik zie liever Gravenberg dan Taylor. Maar Taylor, om daar even op terug te komen, dat is echt een ideaal trainerskind. Zeg maar. Als je wat tegen hem zegt, dan doet hij het.
Ja.
En hij voldoet aan zijn taken. Nou, daar houden trainers van. Hij is, het is gewoon een hele nette jongen. Spreekt netjes met twee woorden. Goed opgevoed. En sommige trainers die vallen daarvoor. En ik begreep wel dat Van Gaal daarvoor viel. Voor zo iemand. En Koeman is daar waarschijnlijk wat minder voor gevallen. Maar die moest natuurlijk ook iets op.
Iets verzinnen tegen
Frankrijk. En die kwam met hem. Dus eigenlijk, dat is Koeman zijn schuld dat die jongen zo gigantisch door de mand is gevallen.
Ja.
Los van dat de kwaliteiten gewoon bij hem onvoldoende zijn om tegen Frankrijk op de been te blijven.
De ideale schoonzoon.
Ja,
hè?
Zoiets.
Als je het over Van Gaal hebt, daar schreef je volgens mij in jouw column was het ook iets over. Hè? Dat gedweep met Van Gaal nu Koeman een valse start heeft gemaakt. Je noemde zelfs Umberto Tan volgens mij bij naam.
Ja, ik zag een Twitterbericht van doorgestuurd van Umberto Tan. En dan denk ik, die zie ik sowieso niet als journalist. Hè. Dat laat ik dat voorop stellen. Maar dat is dan een volger, een presentator bij wie Louis van Gaal altijd graag aanschuift.
Ja.
Die veel klussen met elkaar doen. Hè. Veel voor spieren. Dus ja, die is al zwaar gekleurd. En het is natuurlijk wel heel opportunistisch. Want ja, die 1-0 en die 2-0 heeft natuurlijk niets met het systeem te maken tegen Frankrijk. Daar gaat het helemaal niet om op zo'n moment. Het zijn gewoon persoonlijke blunders die gemaakt worden. En dan vind ik het wel heel opportunistisch. En dan gelijk Van Gaal terug. Hè, want dan zien de mensen die zijn natuurlijk niet vergeten.
Wat had hij precies gestuurd voor bericht dan?
En die, nou ja, dat Van Gaal het misschien toch wel heel goed had gezien met die 5-3-2.
Ja.
En dit zijn natuurlijk de mensen die hebben natuurlijk dat hele WK hebben ze natuurlijk met gebalde vuisten gezeten van wat zouden we die Van Gaal critici graag eens de mond snoeren. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk niet gelukt, want het zag er niet uit. En we zijn in de kwartfinale al uitgeschakeld nadat we al met 2-0 achterkwamen en met geluk op 2-2. Dus die roken hun kans en dat zie je natuurlijk wel. Maar ik vind wel dat Koeman, en dat gaf hij aan bij zijn persconferentie toen hij werd aangesteld, dat hij ook pragmatisch is. En dan begrijp ik wel goed dat mensen zeggen van, hey, op het moment dat er wat gebeurt en dat je 5 basisspelers mist, dat je wel iets aanpast. Dat je daar wel rekening mee houdt en dat je niet tegen Frankrijk met
volledig overlopen wordt.
Kenneth Taylor kan beginnen. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus ik denk, daar hebben dit soort mensen, als ze dat aandragen, daar hebben ze natuurlijk het volste recht. En daar hebben ze ook nog gelijk in.
Maar goed, Nederland moet het allemaal maar recht kunnen breien.
Maar de Van Gaal blijft boven de markt hangen. Zolang er niet gepresteerd wordt. En er moet ook goed gevoetbald worden. Want ik vind ook, dat heeft Koeman zelf gezegd. Hè, nou, dan mogen we hem daar ook op afrekenen. Het moet attractiever, het moet aanvallender. Nou, gisteren was het heel aanvallend, maar niet attractief. Dus daar kunnen we hem best op afrekenen. En zolang die zelfs niet wint en ook geen attractief voetbal, zullen de mensen die dwepen met Van Gaal, die zullen zich nadrukkelijk laten horen.
Ja, ja, maar dat gedweep met Van Gaal, kijk, iedereen vergeet, en dat is heel lang geleden, maar dat hij eigenlijk zelf de oorzaak voor was dat we gewoon het WK in 2002 misliepen. In 2014 heeft hij het fantastisch gedaan met een heel beperkte groep. Maar het WK in 2022, daar wordt hij ook voor op de schouders geslagen. De eerste, de beste tegenstander die er een beetje toe deed, dat was Argentinië. Want in de groepsfase, nou, dat
die pool, Amerika werd gevreesd, Mike.
Ja, vreselijk. Ja, door jou en door Lady, maar voor de rest door helemaal niemand, denk ik. En dan komt Argentinië voorbij. En dan, dankzij Wout Weghorst, kom je op wonderbaarlijke wijze nog terug in de wedstrijd. En dan mag je nog een penalty-serie spelen. Zeg maar, jaarlang mee bezig geweest. Peter Murphy erbij.
Oh ja.
En ja, dan denk ik van, weet je, het is allemaal prachtig en allemaal heel leuk bedacht. Maar het was gewoon helemaal niks. Dat hele toernooi.
Nederland-Qatar was ook zo'n wedstrijd, hè? Ja. Eigenlijk vergelijkbaar met Nederland-Gibraltar. Ja. Dat je echt denkt, waar zit ik naar te kijken, man? Had wel lekker airco onder die stoeltjes.
Ja, maar die lui die wilden nog wel aanvallen af en toe.
Zeker.
Qatar, want die kregen ook nog 2-3 goede kansen. Maar deze mensen zijn niet over de middenlijn geweest.
Met het rondschouwen publiek van Qatar op de tribune. Ja. Zullen we eens even voorzichtig... Wil je nog iets kwijt over Oranje? Want anders kunnen we een beetje vooruitblikken nog.
Nou, zullen we het over politiek hebben? Hoor.
Nee, dat hoeft niet per se. Maar goed, het is wel duidelijk wat Koeman moet doen. Namelijk beterschap tonen. En vooral de spelers ook van het Nederlands elftal.
En het probleem daarbij blijft dat heel veel spelers of niet spelen, of bijna niet spelen, te weinig spelen. Of zoals nu geblesseerd zijn. Depay, Frenkie de Jong, dat zijn in feite wel sterkhouders van dit Nederlands elftal.
Ja, ja,
dus
zeker.
Het is wel te hopen dat die snel terugkomen.
Ja. Dit weekend Sparta-Feyenoord. Het is natuurlijk voor Feyenoord inderdaad. Nu ze toch niet allemaal even fit uit die interlandperiode komen.
Maar die wint Feyenoord gewoon.
Feyenoord koers rechtstreeks af op de titel, ja, is jouw
verwachting? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als ze niet van Sparta winnen, dan kan het weer spannend worden. We waren gisteren...
Spannend op Spangen.
Ja, leuk. We waren gisteren in de Kuip. En daar staan in de perszaal een aantal ontzettend aardige, hoe noem je dat? Dames van de security.
Mm-hmm.
En die waren er nog niet gerust op. En dat is wel een beetje het gevoel dat misschien leeft bij Feyenoord. Dat iedereen stiekem denkt, hoopt dat de titel binnen is, maar dat toch nog niet helemaal op durft te vertrouwen. Dus als je nu gewoon je eerste wedstrijd of je eerste twee wedstrijden wint, dan kan het echt niet meer mis,
nee,
denk ik.
Nee.
Nee, maar dat moet ook geen probleem zijn. En ook een gelijkspel is ook voldoende.
Ja.
Ik zie die het ook niet verspelen. Maar net wat Mike zegt, ze zijn er bang voor. Ze willen het ongeluk niet over zich afroepen. Nee. Door te roepen van wij worden kampioen. En dat heb je, het idee heb je wel bij iedereen. Ja,
bij Ajax zouden ze dat van een iets andere,
daar riepen
op
ze
een andere
al,
manier roepen.
Toen ze 3 punten achter stonden.
We worden gewoon kampioen.
Nou ja, kijk, je zag ook wel aan de terugkomst van Feyenoord in Rotterdam na de wedstrijd in de Arena. Begrijpelijk die vreugde. Maar dat geeft wel aan hoe ze bezig zijn met Ajax. Dat je daar wint en dan
ja.
zo gigantisch blij bent. Dat
maar was natuurlijk ook omdat
heel lang
vanwege
niet,
Ajax, maar ook vanwege omdat het een 6-punten-wedstrijd was.
Ja, en heel lang natuurlijk daar niet gewonnen. Ja. Dus dat, ik snap het allemaal wel, maar dat geeft wel heel erg aan dat je er nog niet helemaal gerust op bent.
Nee. Is die Ricardo Pepi nog even een paar kleine dingetjes? Die wordt de hele tijd met PSV in verband gebracht. Een speler van Groningen. Gehuurd van Augsburg.
Ja.
Is dat
Amerikaan?
Hebben jullie die zien voetballen wel eens
bij Groningen?
Goed om hem te kunnen inschatten of dat echt een aanwinst zou zijn voor PSV?
Ik denk wel dat hij met zijn manier van spelen bij PSV past. Ja.
Aardige spits hoor.
Hmm. Oké. Okay. Dus dat zou zomaar een transfer dan nog kunnen worden voor
maar
PSV.
Maar het zegt wel iets dat je bij Groningen denkt de nieuwe spits van PSV te kunnen vinden. Dat is natuurlijk normaal gesproken niet
Suárez,
het niveau.
Hè?
Die, ja, die hebben ze ook toen gehad.
Die kwam van Groningen natuurlijk,
ja.
op dat moment.
Ja. Of die zo goed is.
Nee.
Maar normaal gesproken zou je zeggen dat ze in een hoger echelon...
Ja, en toen was Groningen wel iets anders dan nu, toen Ajax Suárez haalde.
Ja.
Dus dat...
Nou ja, goed. Hey, en Vitesse nog even kort, want binnenkort moet echt bekend worden of Vitesse bekend kan maken dat ze in dat stadion kunnen blijven spelen. Ja. Nou ja, het loopt hoog op. Ja.
Het loopt hoog op en er is nu een spoedappel en dat is aangevraagd door Vitesse, want die moeten voor april weten of dat die stadion huren of dat in orde komt. En het gaat erom dat zij het eeuwigdurend speelrecht hebben. Nou, en dat betwist de eigenaar van het stadion. En die is al in het gelijk gesteld, 2 keer volgens mij.
Mm-hmm.
Nou, nu komt er dan een spoedappel en Vitesse hoopt dan natuurlijk te horen dat Vitesse in het gelijk wordt gesteld en dat ze... waarschijnlijk onder bepaalde voorwaarden, waarschijnlijk dezelfde voorwaarden, daar kunnen blijven spelen. Maar ik denk dat Vitesse kansloos is in ook bij dat spoedappel. Want dat heeft de vorige rechtszaken eigenlijk ook wel uitgewezen. En dan wordt het wel lastig voor ze. Want ze moeten gewoon voor 11 april een speelplaats hebben. Zeg maar gewoon ordinair een stadion hebben om hun wedstrijden volgend seizoen niet te kunnen spelen.
Ja.
Dat is reglementair, maar er zijn allerlei ontsnappingsluikjes dat ook in een latere fase nog.
Oh, okay.
Die zijn er wel.
Maar uit het artikel van collega Jeroen Kapteins begreep ik wel dat het eigenlijk heel gek is dat er een spoedappel wordt ingesteld. Omdat je, ja, die eigenaar zei van het is 1 van 2... Of een akkoord. En daar stevende ze eigenlijk met een nieuwe eigenaar op af. Die zou, mm-hmm. die zou trouwens wel meer huur gaan betalen dan Vitesse op dit moment deed.
Die Colin Perry, hè?
Maar dat wordt nu waarschijnlijk getorpedeerd door dat spoedappel. Dus ja, dan kan Vitesse echt wel in de problemen komen.
Nou ja, volgens mij voeren ze nu gewoon een 2-sporen-beleid. Het ene moeten ze doen omdat die 11 april hangt boven de markt. Dus nou ja, als je dat spoedappel, nou, dat geef je dan weer wat extra...
Je kan het je haast niet voorstellen dat uiteindelijk niet goed komt. Maar want Vitesse is een van de oudste clubs in betaald voetbal.
Maar ja, dat dacht je bij Veendam, Haarlem. Er zijn wel meer clubs omgevallen waarvan je het niet verwacht.
Komt er ook omgevallen bij Tottenham? Misschien goed nieuws voor Danjuma dat hij wat meer minuutjes kan gaan maken daar?
Nou, ik denk dat het heel goed nieuws is voor Arne Slot.
Dat hij naar Tottenham gaat?
Nou, ik denk dat... Tenminste, nou, ik weet dat hij op een lijstje staat bij Tottenham.
Oh.
En, maar
komt
wel
hij nog even? Ja, ik zit het heel...
Voor het eind van het seizoen. Dus niet tussentijds. Hij wil natuurlijk eerst kampioen worden met Feyenoord en ver komen in de Europa League. Maar nou ja, hij staat wel degelijk op het lijstje bij Tottenham. En ik denk dat een geweldige uitdaging voor hem
zou
zijn.
Dat is een mooie club, ja.
Om daar aan de gang te gaan.
Ja, ja, maar die hebben dus, volgens mij, wie zei dat nou, dat ze nooit wat winnen?
Ja, dat zijn Conte, die heeft natuurlijk wel eens wat gewonnen.
Ja, oh, dat zijn Conte zelf natuurlijk, ja. Nou, en Jol heeft er gezeten natuurlijk bij Tottenham Hotspur nog.
Ja.
Hè?
Ja. Ja,
mooi verhaal. Oh nee, dat was bij Fulham. Dat Jeroen Kapteins langskwam voor een interview met Martin Jol. Dat hij een afspraak had met de broer van...
Kok.
Ja, alleen toen werd hem toch wel even duidelijk gemaakt dat hij bij Fulham gewoon Cornelius heette.
Ja, geen kak. Ja, ja, precies. Ja. Oh, dat is wel interessant. Dus dat zou dan zeer serieus zijn.
En ik denk dat hij daar zeker ook voor open staat. Hè? Want Leeds United, daar stond hij al voor open.
Stond hij daar wel voor open?
Daar stond hij wel voor open afgelopen winter. En
om tussentijds al te gaan?
Om tussentijds, want anders had hij wel gezegd van nee. Want hij heeft het gewoon voorgelegd bij de Feyenoord-directie. Dus ik denk dat als Tottenham daadwerkelijk wil, dan kunnen zij hem natuurlijk zo halen. Want die betalen zo verschrikkelijk veel salaris. En het is een geweldige club. En het is juist mooi dat ze nooit wat gewonnen hebben. Want dan ben jij waarschijnlijk de eerste die wel wat met ze kan winnen.
Ja.
En er is genoeg geld om te investeren in goede spelers. En,
Kane misschien naar Manchester United dan, hè? Die wil Ten Hag halen.
Ja?
Ja.
Maar volgens mij heeft Manchester United op dit moment een probleem. Hè? Kunnen ze tot juli helemaal niks. Dus
Manchester United heeft er een Wout Weghorst.
Ja. Nee, zeker.
Ja.
Zeker.
Maar we kunnen stoppen, want Pim heeft zijn kop. slot staat na Leeds United ook open voor Spurs.
Ja, ja. Ik zeg tot vrijdag.
Nee, ik wil nog wel heel even stilstaan bij het overlijden van Thijs Legers.
Onze collega.
Een heel mooie eerbetoon gisteren bij de wedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, verschrikkelijk snel gegaan en dramatisch voor zijn familie. En wel heel bijzonder dat hij nog iets heel moois heeft kunnen nalaten. Denk ik in de vorm van de oproep voor stamceldonatie en bloeddonatie. Dus ja, verschrikkelijk nieuws.
Oké, ja, dan sluit ik me aan.
Is dit Ronald Koeman?
Zeer zeker.
Dat betekent dat het nu tijd is voor
de kijk van Koeman.
Hey, maar Valentijn, we ronden natuurlijk niet af voordat we de vraag hebben gesteld. En het is toch mooi dat hij er weer tijd voor maakt, hè? Ronald Koeman.
Ronald Koeman, ja.
Ongelooflijk zeg.
Ja, zeker. Hè, al het chagrijn. Hè, want ik heb hem echt geen moment zien lachen die afgelopen week.
Ja.
Hij was erg verschrikkelijk geïrriteerd, ook weer na de wedstrijd.
Ja, en Mike die is zo teleurgesteld ook over de Interlands. Die is al weggelopen. Maar welke vraag had jij?
Aanvankelijk natuurlijk voor die wedstrijd tegen Gibraltar. Hè, die had natuurlijk een hele grote mond. Die Gibraltarezen.
Zeker.
Heeten ze zo?
Ja.
Ja. Nou ja, die weten natuurlijk na deze wedstrijd wel weer even waar ze staan. Toch, Ronald?
Nou, ik vind het niet direct het moment om heel cynisch te gaan lopen doen. Maar ik proef dat een beetje in het hele land. In Nederland vergeet snel, want ja, ik kan me nog een wedstrijd herinneren op het WK. Tegen Qatar, 5-3-2, met Frenkie, met Gakpo. En die allebei ook scoorden. En ja, toen liep iedereen nog de grote Polonaise achter Louis van Gaal aan. Want het was allemaal onderdeel van het grote masterplan om wereldkampioen te worden. Maar ja, dat, ik proef dat een beetje. En ja, dan vind ik niet dat direct de zaag moet worden gehanteerd. Want volgens mij was er een schreeuw om aanvallend voetbal. En die intenties hebben we zeker ook gehad. En als de uitslag dan lager uitvalt dan we met z'n allen hadden gehoopt, dan ja, dan vind ik dit te makkelijk. En ik hoop niet dat het sentiment zo blijft, maar het is natuurlijk aan ons om dat om te keren. En dat zal mijn taak worden, maar daarom wil ik dit ook direct wel even de kop indrukken, ja.
Dit vind ik een mooi antwoord dat hij hier geeft. Had je nog wat?
Ja, nou ja, ik denk dat voor Ronald Koeman de belangrijkste vraag is. Is het niet een idee om toch Louis van Gaal als assistent erbij te halen? Ik denk dat hij Ronald Koeman nog wel van een heel goed advies kan voorzien.
Nou, voor het geval ik nog niet duidelijk was in mijn betoog net. Het was slechts 2-0 hè, tegen Qatar. Maar ik krijg met deze suggestieve vraag een beetje het gevoel dat jullie denken dat we beter af zijn met Louis erbij. Maar ja, nu ik erover nadenk, heb ik in ieder geval wel één taak voor hem. En dat is dat hij, en dan richt ik me vooral tot Valentijn, dat hij de persconferenties weer mag gaan leiden.
Ah, mooi weer dat Koeman daar tijd voor vrijmaakt. En ik zeg tot vrijdag zijn we er weer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.